Okay, we're still in Romans chapter 12.
Goed, we zijn nog steeds in Romeinen 12.
I'm feeling a bit stuck right now.
En ik heb het gevoel dat we even een beetje vastzitten.
Because I want to finish this so that it's clear what
Want
I'm saying.
Want ik wil namelijk eigenlijk heel graag dit eerst afmaken.
But I told you last night that I was going to talk about my daughter tonight.
Maar ik heb gisteravond beloofd dat ik iets over mijn dochter zou vertellen vanavond.
So I'm feeling a little bit of pressure.
Dus ik voel een klein beetje druk om allebei te doen.
So if you would be gracious and merciful with me.
Dus als jullie genade en barmhartigheid voor mij hebben.
I might put my daughter's story off for tomorrow night.
Dan kan het zijn dat ik toch dat verhaal van mijn dochter nog doorschuif naar morgen.
I'll try. I'll see.
Maar ik zal mijn best doen. Ik zal kijken of het gaat lukken.
So as Paul talks to us in Romans chapter 12.
Dus zoals we hier zien dat Paulus met ons spreekt in hoofdstuk 12 van Romeinen.
He gives us five things that transform us.
Dan geeft hij ons hier vijf dingen die transformatie in ons bewerken.
Because as I mentioned, if we truly touch the mercy of God.
Want zoals ik zojuist heb gezegd, als we werkelijk de barmhartigheid van God raken,
then the natural response is we're called forth into a relationship with God for the rest of our days.
Dan is de natuurlijke reactie is dat we gaan voor een liefdesrelatie met God voor de rest van ons leven.
We're so grateful for what he's done.
Want we zijn al zo dankbaar voor wat hij gedaan heeft.
And we realize there's nothing we can add.
En we realiseren ons dat we niets meer toe kunnen voegen.
Because he's given us 100% of his righteousness.
Want hij heeft ons 100% van zijn rechtvaardigheid gegeven.
He's given us the quality of his righteousness.
En hij heeft ons de kwaliteit van zijn rechtvaardigheid gegeven.
So there's nothing for me to do to add to the righteousness.
Dus er is niets wat ik moet doen om nog iets toe te voegen aan de rechtvaardigheid.
And so you're thinking, okay, so then what do we do?
Dus dan denk je natuurlijk van ja, maar wat moeten we dan wel doen?
Yeah, and what we do is we just love him.
Maar wat we dus doen is simpelweg gewoon van hem gaan houden.
We just love him.
We gaan gewoon hem lief hebben.
And follow him.
En we volgen hem.
Because we'll love him in Amsterdam.
Want we gaan van hem houden als we in Amsterdam zijn.
And then he'll give us a new job.
En dan geeft hij ons ergens een nieuwe baan.
And so we'll go to that new job and we'll love him there.
En dan gaan we ergens een nieuwe baan, gaan we gewoon hem lief hebben daar.
And then he'll put us into a season where it's really hard to love him.
En dan brengt hij ons in een seizoen waarin het heel moeilijk is om van hem te houden.
But we still do it.
Maar we doen het toch nog steeds.
Kind of with weakness.
Misschien wel met zwakheid.
But we still do it.
Maar we doen het nog steeds.
And our love grows.
En daardoor groeit onze liefde.
And what happens is our love matures.
En wat er ook in gebeurt is dat de liefde die we hebben volwassener wordt.
And that's our new living condition.
En dat is onze nieuwe levensconditie.
But in terms of righteousness, there's nothing I can add.
Maar als het gaat om onze rechtvaardigheid, is er niets wat ik nog toe kan voegen.
So all I'm left with is just loving him with all my heart.
Dus alles wat ik nog wel heb om te doen, is gewoon met heel mijn hart van hem houden.
That's why when people get saved, give him a kiss and just walk away.
En dat is waarom het zo is dat als mensen gered worden en gewoon een dankjewel kus geven en gewoon weggaan bij God.
I really wonder if they've understood what just happened.
Dan vraag ik me af en betwijfel ik of ze wel begrepen hebben wat er zojuist gebeurd is.
Because it's just not possible for you and I to just walk away.
Want het is onmogelijk voor jou en mij om gewoon maar bij God weer weg te lopen.
Our heart gets so gripped.
Want ons hart wordt zo gegrepen.
And we're so thankful and grateful.
En we zijn zo dankbaar.
That we just want to give our life to him.
Dat we gewoon ons leven aan hem willen overgeven.
And then we want to know him.
En dan dat we hem meer willen kennen.
So Paul says,
en dus zegt Paulus,
in view of these mercies,
als je deze ontferming van God ziet,
offer your body.
Geef dan je lichaam.
Now what he means by offer your body, he means all of yourself.
En
your
als
spirit,
hij zegt,
your soul, your body.
Geef je lichaam, daarmee bedoelt hij geeft alles van jezelf. Je geest,
everything.
Je ziel, je lichaam, alles.
Everything belongs to him.
Want alles behoort hem toe.
That's why I said that to that man in line.
En dat is waarom ik dat
no,
tegen die man in die rij heb gezegd.
You don't want to get saved because if you get saved, you got to give everything to him.
Want ik zei toen tegen hem, jij wilt niet gered worden, want als je gered wordt, dan wil je alles aan hem geven.
He said, okay, so this is what Paul said.
Dus dit is wat Paulus zegt.
Five things.
Vijf dingen.
Five truths, I'll call them.
Vijf waarheden zal ik het zo noemen.
Number one.
Waarheid 1.
He says, offer your bodies a living sacrifice, holy.
Hij zegt, geef je lichaam als een levend offer, ten eerste, heilig.
Now, I often find that people get the term holy a little bit inaccurate, a little bit wrong.
Wat ik vaak zie is dat mensen het woord heilig vaak eigenlijk een beetje verkeerd uitleggen.
Yes, holy means purity.
Ja, heilig betekent zuiver. Heiligheid betekent zuiverheid.
Yes, it means, you know, cleanness.
Het betekent schoon, puur.
But the actual primary word holy does not mean just cleanness.
Maar het primaire woord heilig betekent niet alleen maar zuiverheid of schoon zijn.
And so we got a lot of people who are trying to be holy and failing.
Dus we hebben een heleboel mensen die proberen heilig te zijn en daar falen ze in.
So they have no boldness before God.
En als gevolg daarvan hebben ze geen vrijmoedigheid voor God.
And so what happens is he deals with the first obstacle, which is the peace or our cleanness before him.
Dus hij rekent als eerste af met de eerste blokkade, en dat was die onzuiverheid die we hadden voor hem, dus onze vrede met God.
And the second main obstacle is my weakness to walk in what he's given me.
Maar het tweede obstakel is de zwakheid die ik heb om te wandelen in waar hij me voor geroepen heeft.
In the immediate moment of the encounter when I get saved, I do feel strong.
Want op dat ene moment dat ik die ontmoeting met God heb en dat ik gered word, voel ik me wel degelijk sterk.
But very quickly I realize this is for life.
Maar al heel snel realiseer ik me, oh, dit is voor de rest van mijn leven.
And I face my weakness to deliver what I want to give.
En ik ontmoet eigenlijk, ik kom oog in oog met de zwakheid die ik heb, om waardoor ik niet in staat ben om dat wat ik wil geven te geven aan God.
And that's also an obstacle to our boldness.
En ook dat is een obstakel als het gaat om onze vrijmoedigheid.
Because we look at him.
Want wij kijken naar hem.
And he's just like.
En hij is.
I mean, it says he can level mountains and raise up valleys.
Ik bedoel, de Bijbel zegt dat hij bergen vlak kan maken en valleien op kan heffen.
He's got all power and authority, the Bible says.
Hij heeft alle kracht en autoriteit, zegt de Bijbel.
Bible says he's beautiful and glorious.
En de Bijbel zegt dat hij prachtig is en heerlijk.
And I look in the mirror.
En ik kijk in de spiegel.
I'm not that beautiful and glorious.
En zo prachtig en heerlijk ben ik niet.
And so what happens is as I look at him.
Dus wat er gebeurt is terwijl ik naar hem kijk.
I look at myself.
En dan vervolgens naar mezelf.
And I go, oh, I mourn.
En dan treur ik, dan voel ik een brul.
I see the distance between him and me.
Want ik zie de ongelofelijke afstand tussen hem en mij.
And I go, you call me to transformation.
En mijn reactie is, u heeft mij geroepen om anders te zijn.
But I can't produce that.
Maar ik kan dat nooit produceren.
And he goes, yeah, right, exactly.
En zijn respons is, ja, natuurlijk, dat
That's
is het.
That's why it's a relationship for the rest of your life.
Daarom is het ook een relatie voor de rest van jouw leven.
Now we're talking about our living condition.
En nu spreken we dus over onze levensomstandigheid.
So the first obstacle was our cleanness.
Dus onze eerste obstakel was onze zuiverheid.
The second obstacle is our weakness.
Maar onze tweede obstakel, onze tweede blokkade is onze zwakheid.
And we realize that in our weakness he still calls us to give him our love and he counts it.
Maar we zien hier dat in onze zwakheid hij ons toch nog steeds roept om onze liefde te geven. En hij zegt dat dat geldig is, dat het wat waard is.
So it's not just once we come boldly before the throne of grace for salvation.
Dus we komen niet alleen die ene keer voor de troon van genade met vrijmoedigheid voor redding.
But we come daily before the throne of grace to get mercy and grace for our daily weakness.
Maar we komen dagelijks voor die troon van genade met vrijmoedigheid, zodat we hulp en ontferming van God krijgen voor onze dagelijkse zwakheid.
And it causes our love to grow.
En dat zorgt ervoor dat onze liefde groeit.
Because we realize now we're not powerless and helpless and hopeless.
Omdat we beginnen te realiseren dat we niet meer krachteloos en hulpeloos en hopeloos zijn.
There might be pressures that come from the earth.
Want er zijn misschien wel allerlei vormen van druk die we ervaren in het leven.
We may have changed, but the earth hasn't changed.
Want wij zijn misschien wel aan het veranderen, maar de wereld om ons heen is niet veranderd.
The earth is still messed up.
De aarde is nog steeds in chaos.
So it now applies pressure to us.
Dus daardoor ervaren we steeds meer eigenlijk druk.
So in the same way we enter into the kingdom.
Dus op dezelfde manier waarop we binnen gingen in het koninkrijk.
The same way we're given legal position before him.
En op dezelfde manier waarop wij een rechtsgrond in onze verhouding met God hebben gekregen.
Is the exact same way we have our living condition with him.
Dat is precies dezelfde manier waarop we ook onze levensomstandigheid met hem gaan ervaren.
We come ask him for mercy and grace.
Want we gaan naar hem toe en we vragen hem om ontferming en om genade.
So it humbles us because we're weak.
En ten eerste maakt ons dat nederig omdat we zwak zijn.
We get tired of it, but
en we worden er soms moe van.
But it's the nature of this earth.
Maar het is gewoon hoe de natuur is van deze wereld.
So the first thing that Paul says we need to understand.
Dus het eerste wat Paulus zegt wat we moeten gaan begrijpen.
Truth number one.
Waarheid nummer 1.
Our holiness is not just purity.
Onze heiligheid is niet alleen maar dat we rein zijn, onze reinheid.
Because we're weak.
Want we zijn nog steeds zwak.
Holiness means separated unto God.
Maar heiligheid betekent afgezonderd voor God.
So what God is looking for from you and I in holiness.
Dus waar God naar zoekt in jou en in mij als het gaat om heiligheid.
Is that now we've received his grace and mercy.
Is dat nu we zijn genade en barmhartigheid hebben ontvangen.
And that we in our mercy choose in that mercy we choose to separate ourselves from the world.
Dat we in die barmhartigheid van God ervoor kiezen om onszelf apart te zetten van de wereld. Onszelf los te maken van de wereld.
And that decision to separate ourselves.
En dat besluit om onszelf los te maken van de wereld.
Releases transformation.
Dat geeft veranderingskracht.
When we say God, I'm here until I die.
En als wij zeggen, God, hier, ik ga ervoor tot ik sterf. Ik ga nooit meer weg.
I separate myself to you.
Ik zet mijzelf apart voor u.
He goes, awesome.
En zijn respons is, oh, geweldig.
Let's begin.
Laten we eraan beginnen.
You go to work.
Je gaat gewoon naar je werk.
The boss shouts at you.
En je baas begint tegen je tekeer te gaan.
And your heart has a choice.
En in jouw hart heb je een keuze.
Are you going to stay separated unto God?
Ga je nog steeds apart gezet blijven voor God?
Or are you going to walk according to the pattern of the world?
Of ga je wandelen volgens de patronen van de wereld?
The pattern of the world is, oh yeah?
En het patroon van de wereld is, oh ja?
Well, you're a boss.
Nee, jij bent een baas.
Dus. So holiness means we voluntarily separate ourselves unto God.
Dus heilig zijn betekent dat we onszelf vrijwillig apart zetten voor God.
Another way of saying it.
Een andere manier om dat te zeggen
is you are voluntarily agreeing to the transformation process.
Dat je vrijwillig overeenstemt met het veranderingsproces van God.
Second.
Als tweede.
Secondly, he says that it's acceptable. It's acceptable to God.
Als tweede staat hier dat het voor God welbehagelijk is, acceptabel is.
That he's pleased with you and I.
Dat hij blij is met jou en mij.
And here is where we hit this obstacle of weakness again.
En dit is waar we opnieuw die blokkade van zwakheid weer raken.
We think God is looking for perfection.
Want wij denken dat God naar volmaaktheid zoekt.
He's actually looking for affection.
Maar waar hij naar zoekt is niet naar perfectie, maar naar affectie.
And he's desiring to call forth maturity.
En zijn verlangen is om juist volwassenheid naar boven te brengen.
Jesus chose his disciples.
Jezus koos zijn discipelen.
Not based on what they could do.
Niet gebaseerd op wat zij zouden kunnen doen.
They had been rejected by the rabbinical schools of their day.
Want zij werden afgewezen door de rabbinistische scholen van hun tijd.
Jesus wasn't looking for perfect men.
Jezus zocht helemaal niet naar volmaakte, perfecte mannen.
He was looking for sincere men.
Hij zocht naar oprechte mannen.
He would rather have immature sincerity.
Hij had liever onvolwassen oprechtheid.
Than mature insincerity.
Dan volwassen onoprechtheid.
Another way of saying that.
Een andere manier om dat te zeggen.
Is half-heartedness.
You're
divided.
Halfhartigheid. Halfhartigheid.
Yeah,
halfslachtigheid.
Yeah, whatever it is.
Yeah. Whatever.
The thing that actually remedies this, that helps us.
Maar datgene wat ons hierin helpt en het geneest,
is that he realizes we are weak and human.
Is dat wij ons realiseren dat we zwak en menselijk zijn.
But he sees he's put his righteousness in us.
Maar hij ziet dat zijn gerechtigheid in ons is geplant.
And he is able to enjoy us even when we're immature.
En hij is in staat om van ons te genieten, zelfs terwijl we nog onvolwassen zijn.
Now you think, oh, that's impossible. No, that doesn't make sense.
En je denkt misschien, ja, dat kan toch niet. Dat is
dat makes total sense.
Maar echt stop. Dit is logisch.
I have two children.
Weet je, ik heb twee kinderen.
They are now adults.
En dat zijn nu volwassenen.
One of them has made me a grandfather.
Eén heeft zelfs gezorgd dat ik nu opa ben.
So they're not little kids
dus
anymore.
Dus ik heb het niet meer over kleine kinderen.
They're mature adults.
Ze zijn volwassen.
Making their own decisions.
Ze maken hun eigen keuzes.
I wish they'd still ask me sometimes, but anyway.
Ik wou dat ze soms wat zouden vragen aan me, maar toch.
They're old enough to make their own decisions.
Ze zijn oud en wijs genoeg om hun eigen keuzes te maken.
But they're willing to face the consequences of their decisions.
Maar ze zijn ook bereid om de gevolgen van hun eigen keuzes te dragen.
So I can live with that.
En daar kan ik absoluut mee leven.
You know, because they're not trying to run from what happens from their decisions.
Want ze proberen niet weg te lopen van dat wat er gebeurt als ze keuzes maken.
When my son was 4 years old.
Toen mijn zoon 4 jaar oud was,
he is the firstborn of my house.
Hij is de eerstgeborene van mijn huis.
And I had such plans for his life.
En ik had zulke plannen voor zijn leven.
I'm stacking up money in bank accounts so he can go to school.
Ik ben geld aan het sparen op allerlei bankrekeningen zodat hij later naar school kan.
I'm going to send him to the best engineering school.
En ik ga hem sturen naar de beste technische school die er is.
Because I could see I've got an engineer working here.
Want ik kon toen al zien, ik heb hier echt een ingenieur aan het werk.
I could tell by his play.
Ik kon het zien aan de manier waarop hij speelde.
He watches a television program.
Want hij keek naar een televisieprogramma.
About medieval old catapults.
Over middeleeuwse oude katapulten.
He watches a one-hour program.
En hij heeft een uur lang naar zo'n programma gekeken.
Goes outside.
Hij ging naar buiten toe.
Gets some sticks together.
Hij heeft wat stokjes bij elkaar gezocht.
And in 1 hour builds a functioning catapult.
En hij heeft serieus in een uur een functionerende katapult gebouwd.
That throws a rock about 10 meters.
Die een steen zo'n 10 meter ver kon schieten.
He was 5 years old.
Hij was 5 jaar oud.
I'm going. Aha. Uh-huh.
En ik dacht, ja.
Okay.
Yep.
And I start stacking up money.
Dus ik begon geld weg te zetten op de bank.
Right? Did I give him that money when he was 5 years old?
Heb ik hem dat geld gegeven toen hij 5 was?
No.
Nee.
Why?
Waarom niet?
Because he wouldn't spend it on an education.
Omdat hij het dan niet aan een opleiding zou besteden.
He'd go to the store.
Hij zou direct naar de winkel gaan.
Buy Coca-Cola and candy.
En Coca-Cola en snoepjes kopen.
Can I still enjoy him?
Maar kan ik dan nog steeds gewoon van hem genieten?
Yes!
Ja, natuurlijk.
Let's change the story.
Laten we het verhaal veranderen.
Let's say he's disobedient.
Laten we zeggen dat hij ongehoorzaam is.
Now it comes time to discipline him.
En nu komt er een tijd dat ik hem ook moet disciplineren.
Does my discipline of him mean that I don't love him anymore?
Betekent het feit dat ik hem moet disciplineren dat ik niet meer van hem hou?
No, I'm his father.
Nee, ik ben zijn vader.
Do I disqualify him from being my son?
Disqualificeer ik hem van het zijn van mijn zoon?
No.
Nee.
Can I still enjoy him?
Kan ik nog steeds genieten van hem?
Yes.
Yep.
And that's the challenge for a human father's soul.
En dat is al de uitdaging voor een menselijke vaders hart.
To still enjoy their children when it's time for discipline.
Om ook te genieten van je kinderen als het tijd is om ze te disciplineren.
Took me, that was my lesson.
En dat was een les voor mij.
Took me a lot of time to figure that out.
En dat heeft mij veel tijd gekost om dit echt te kunnen pakken.
So when father sees us.
Dus als vader ons ziet.
And he sees that we offer him in holiness. We separate ourselves to him.
En hij ziet dat we onszelf geven in heiligheid, dat we onszelf apart zetten voor hem.
He accepts it.
Dan ontvangt hij dat. Hij
and can enjoy us in the midst of the process as we grow.
Hij accepteert het en hij geniet van ons midden in dat proces dat we nog aan het groeien zijn.
Third truth.
De derde waarheid.
It says that it's a good way. It's a good thing.
En er staat dat het redelijk is, een redelijke, goede eredienst.
Be transformed by the renewing of your mind, verse 2 says.
En dan staat in vers 2, wordt veranderd door de vernieuwing van je gedachten, van je denken.
That you would know his will, his good will.
Zodat je zijn wil kan leren kennen, namelijk zijn goede wil.
He works everything for our good.
Er staat dat hij alles werkt ten goede.
He can even take the worst moments of our life.
Hij kan zelfs de slechtste momenten van ons leven nemen.
And turn it for his good.
En het veranderen voor het goede van hem.
I will have to tell my daughter's story tomorrow. I'm so sorry.
Ik zal echt morgen dat verhaal van mijn dochter moeten vertellen en dat spijt me echt.
But one part I will tell you.
Maar één stukje wat ik nu toch even wil vertellen.
I was on a ministry trip to Canada.
Ik was op een bedieningsreis naar Canada.
When my daughter traveled with Lou Engel to one of his call events in Cincinnati.
Mijn dochter meeging met Lou Engel naar een van de call bijeenkomsten in Cincinnati.
And he asked her to give her testimony from the platform.
En hij had haar gevraagd om haar getuigenis vanaf het platform tijdens de call te geven.
She had never done that publicly before.
En zij had dat publiekelijk nog nooit gedaan, dus
10,000 people.
10,000 mensen waren daar, dus die stond te bibberen.
She's trembling.
Ze stond echt te schudden op haar benen.
But I watched it on the internet. It was so clear.
Ik heb het gezien op internet. Het was zo helder.
I'm probably going to cry a little bit, but anyway.
Waarschijnlijk moet ik een beetje huilen erbij, maar goed, ik ga maar door.
Though she was trembling, I could tell, I could see, because I
know my daughter. Terwijl ze aan het beven was, ik kon dat zien, want ik ken mijn dochter.
Fully obvious on the cameras, but I knew.
Het was op de camera's niet heel erg zichtbaar, maar ik zag het.
But she said, my name is Bethany.
Maar ze zei, mijn naam is Bethany.
Her second line.
En haar tweede zin was.
I was conceived of a rape.
Ik ben verwekt in een verkrachting.
18 years ago, my mother and father adopted me from Romania.
18 jaar geleden hebben mijn vader en moeder mij vanuit Roemenië geadopteerd.
But the woman who I was conceived in her womb made a choice.
Maar de vrouw die mij in haar baarmoeder ontving, heeft een keuze gemaakt.
And two wrongs don't make right.
En twee keer verkeerde keuze maakt nooit een goede keuze. Is nog niet goed.
Rape is absolutely unjust and a crime before God.
En verkrachting is absoluut onrecht en een zonde en een overtreding voor God.
And then she said.
En toen zei ze.
And so is abortion.
Maar abortus is dat ook.
Even in the cause of rape.
Zelfs als verkrachting de oorzaak is.
If that would be the case.
Als dat het geval zou zijn.
I could not be speaking to you today.
Als dat gebeurd was, dan zou ik hier vanmorgen vandaag niet kunnen spreken tot jullie.
And so a woman made a choice.
Dus een vrouw heeft een keus gemaakt.
Though she had been offended.
Terwijl zij geweldig gekwetst was.
And I am the product of that choice.
En ik ben het gevolg, het resultaat van haar keuze.
You could hear a, you could just hear a sigh, a pin drop at that moment.
Je kon op dat moment in dat stadion een speld horen vallen. Zo'n stilte was er.
She's so messed with so much of the popular thought of North America right now.
Want zij ging zo dwars in tegen de populaire manier van benaderen die op dit moment in Amerika is.
My friends.
Vrienden.
In God's mercy.
In Gods barmhartigheid.
He has a new destiny and a new purpose for you.
Heeft hij ook een nieuwe bestemming en een nieuw
doel
voor jou.
Identity for you.
Hij heeft een nieuwe identiteit
that
voor
he
jou.
Wants you to walk in that identity.
En hij wil dat jij gaat wandelen in die identiteit.
And it is a good way for you.
En dat is de goede weg voor jou.
It may not be an easy way.
Het is niet per se een makkelijke weg.
But it is a good way.
Maar het is een goede weg.
He's not like some general that just thinks you're an expendable soldier and sends you in to get yourself killed.
Want hij is niet als een generaal die denkt dat jij wel vervangbaar bent en die je gewoon maar het slagveld opstuurt en het maakt niet uit of je eraan gaat.
He doesn't see you as some expendable part of his army.
Hij ziet jou niet als een vervangbaar dankbaar deel van zijn leger.
Well, here, let's do this attack. Let's do this.
En hij zegt, laten we gewoon die aanval doen. We doen het gewoon.
We'll lose about 100 guys, but we'll still win the battle.
En we zullen misschien 100 mensen verliezen, maar dan winnen we de strijd tenminste.
He doesn't think that way.
Zo denkt hij helemaal niet.
The direction and the purpose he has for you.
Want de richting en het doel dat hij heeft voor jou.
That comes out of his mercy.
Komt voort uit zijn ontferming.
Is a good way for you.
Daar is een goede weg voor jou.
You can trust his leadership.
En jij kunt zijn leiderschap vertrouwen.
Nummer 4. It's pleasing to you and I.
Het is aangenaam, welbehagelijk voor jou en voor mij.
It's good from his perspective.
Het is zowel goed vanuit zijn perspectief.
And in the end it will please you and I.
Maar uiteindelijk zal het ook voor jou en mij aangenaam en fijn zijn, prettig zijn.
Ever been in a moment in your life where you're just, God, what are you doing?
Heb je nooit zo'n moment gehad in je leven dat je zoiets had van, God, wat bent u aan het doen?
Can you just give me a hint?
Kunt u me alsjeblieft een tipje van de sluier oplichten?
Just a little bit.
Een heel klein beetje.
Some indication that you know what you're doing.
Iets waardoor ik weet dat u weet wat u aan het doen bent.
Remember like my life in Poland, you know, it was like it's just breaking, everything is breaking.
Weet je nog dat moment dat ik had in Polen waar ik gewoon dacht van heer, alles breekt aan mijn handen.
Can you tell me possibly?
Kunt u me mogelijk gewoon vertellen?
What good is there?
Wat voor nut er is?
Me being here.
Als ik hier ben.
And everything is breaking.
En alles breekt bij mijn handen af.
What possible good can come from that?
Wat mogelijkerwijs kan er aan goeds hieruit voortkomen? Ben je ooit op zo'n moment geweest in zo'n plek?
Okay, good. We're talking here.
Okay, dan hebben we connectie.
His plan in the end actually is pleasing even to you and I.
Uiteindelijk is zijn plan voor jou en voor mij ook aangenaam voor onszelf.
It's just unlike him, we can't see it all.
Maar in tegenstelling tot hem kunnen wij dat nu nog niet allemaal zien.
I have a personal opinion.
Ik heb ook een persoonlijke mening.
If we were able to see it all, we probably wouldn't say yes.
Als we namelijk in staat waren om alles al te zien, dan zouden we waarschijnlijk niet eens ja zeggen.
If he had showed me what was going to take place in Poland for 7 years, I probably would have said, love you, but I'm out of here.
Als hij me had laten zien wat er die 7 jaar in Polen zou gebeuren, had ik waarschijnlijk gezegd, heer, ik hou van u, maar ik ga mooi de andere kant uit.
He just conveniently holds on to certain things for a while.
Maar hij heel prettig genoeg houdt hij een aantal dingen voor ons weg voor een bepaalde periode.
He has a specific timing.
Hij heeft een zeer specifieke timing om dingen te laten zien.
But in the end,
maar uiteindelijk
it will be pleasing to you and I.
Zal het aangenaam zijn voor jou en voor mij.
And it will call us into deeper confidence.
En zal het ons roepen in een diepere vrijmoedigheid en vertrouwen in hem.
And it's perfect.
En het is ook als laatste volmaakt.
It's perfect.
Het is perfect.
It's not missing things.
Er mist niets aan.
It's perfect.
Het is volmaakt.
When I came out of Poland,
toen ik terugkwam vanuit Polen,
before we moved to Kansas City, it took me 4 years to recover.
En voordat we verhuisden naar Kansas City, had ik 4 jaar nodig om bij te komen van Polen.
It took me 2 to get my marriage back.
Het heeft me eerst 2 gekost om mijn huwelijk weer terug te winnen.
We didn't leave because we had to. God totally called us back to Canada.
Want we zijn daar niet weggegaan omdat we wel moesten. Het was duidelijk God die ons riep om weg te gaan.
But his timing was perfect.
Maar zijn timing was werkelijk perfect.
Because though I did not fail my wife in any immoral way, I had our marriage at the brink of ruin.
Hoewel ik niet echt gefaald had in ons huwelijk op een morele manier, was ons huwelijk wel degelijk op het randje van de afgrond.
I told you that it was like 7 years of everything just breaking.
Want ik heb je verteld dat het 7 jaar was waarbij werkelijk alles gewoon afbrak.
And you know, after 7 years, the human heart can only take so much.
En weet je, na 7 jaar kan je hart nog maar zoveel verdragen, zeg maar.
It's like, if one more thing happens.
Het was echt van als er nog maar één ding gebeurt.
And then you sign up again.
En dan ga je er toch maar wel weer voor.
You know. And so, yeah. Wow, gosh. Man. It took us 4 years to actually kind of get to Kansas City.
Het heeft ons 4 jaar gekost om uiteindelijk in Kansas City terecht te komen.
And the Lord really healed my heart. I mean, really.
De Heer heeft werkelijk, werkelijk diep mijn hart genezen.
I don't have time to go into it, but
en ik heb niet tijd om dat allemaal te vertellen.
Very big spiritual encounters with the mercy of God.
Maar ik heb twee geweldig grote ontmoetingen gehad met de barmhartigheid, de ontferming van God.
And one of them came when I was facing two great regrets that I had from Poland.
Een van die momenten kwam toen ik een geweldig diep spijt had over dingen die in Polen gebeurd waren.
And I when I give my testimony, I talk about these two regrets.
En als ik mijn getuigenis vertel, dan vertel ik vaak over die twee dingen waar ik diep spijt van heb.
And I say it this way, two things I wish I had known when I was in Poland.
En ik zeg het vaak op deze manier, het zijn twee dingen waarvan ik wilde dat ik het had geweten voordat ik naar Polen ging.
Number one was,
het eerste is,
I wish I had encountered the Father heart of God in a deeper way.
Ik wou dat ik het Vaderhart van God op een diepere manier had ontmoet.
The Lord began that process in Poland, but it certainly wasn't finished.
De Heer is dat proces met mij begonnen in Polen, maar het was absoluut nog niet klaar.
And he used my daughter's story, which yes, I will tell you tomorrow night.
En hij heeft het verhaal van mijn dochter, wat ik zeker morgen zal vertellen, echt waar.
He used my daughter's story to get at my own heart.
Maar hij heeft het verhaal van mijn dochter gebruikt om mijn eigen hart te bereiken.
The second regret that I had, that I wished I'd understood.
En de tweede spijt die ik heb, waarvan ik wilde dat ik het begrepen had eerder.
You ready for this one?
Ben je klaar ervoor?
Don't stone me.
Stenig me niet.
The necessity and the purpose of trouble.
Is de noodzaak en het doel van moeite in je leven.
We need.
Wij hebben moeite nodig.
And there is a purpose for trouble.
En er is een doel, een bedoeling met moeite.
And you're looking at me.
En jullie kijken naar mij.
And calling me a heretic, I know.
Noem me vast een ketter.
It's right there in your eyes.
Ik zie het in jullie ogen.
All right, I can see it. We need trouble.
Wij hebben moeite nodig.
And there's a purpose for it.
En er is een doel voor.
I didn't understand that.
Ik begreep dat niet.
I do understand that now.
Maar nu snap ik dat wel.
In the small ways that I can.
In de kleine mate waarin ik dat dan tenminste kan.
And I realize how helpful that understanding is when trouble and difficulty come.
Maar ik realiseer me ook hoe behulpzaam het is als je dat snapt als er moeite in je leven komt.
There are two reasons why I did not have that understanding.
En er waren twee redenen waarom ik dat niet begreep eerder.
One of course was I did not know the Father heart of God.
En één was natuurlijk is dat ik niet het Vaderhart van God kende.
So the two are connected.
En die twee zitten dus heel erg aan elkaar vast.
But the second was a theological issue.
Maar de tweede was een theologisch probleem.
My theology was broken.
Want mijn theologie was gebroken.
I had no paradigm for end times.
Ik had namelijk geen enkel paradigma, geen enkel visie voor de eindtijd.
Which the basic understanding for end times isn't all the timelines.
Want het belangrijkste om te begrijpen van de eindtijd is niet zozeer wat het tijdschema is.
Yeah, go study the timelines if you like that sort of stuff.
Je mag best als je dat leuk vindt de tijdschema's bestuderen.
And we do need to know about the signs and yeah, we need to know all that.
Natuurlijk is het belangrijk dat we de tekenen van de tijden kennen en dat soort dingen.
But the primary purpose of the teaching of end times.
Maar het belangrijkste doel van onderwijs over de eindtijd
is to help us understand.
Is om ons te helpen om te begrijpen
that he wants to be Emmanuel, God with us.
Dat hij verlangt om Emmanuel, God met ons te zijn.
Even in the midst of trouble.
Zelfs midden in problemen en moeite.
My friends,
lieve vrienden,
it has been, I can't even put a good percentage on it, maybe 95% of the time.
Misschien wel 95% van de tijd.
God, free me! Set me free!
Was mijn gebed, Heer, bevrijd mij, maak me hiervan los.
Help me! Deliver me!
Help mij en bevrijd mij.
That's the call, that's called the cry or the shout of the righteous man.
En dat wordt genoemd de roep of de schreeuw van een rechtvaardige.
Right? Ja, the righteous man cried out in his trouble.
Want de rechtvaardige riep het uit in zijn moeite.
Right?
Ja toch? Dat staat
Psalm
er toch?
34.
Psalm 34.
This righteous man cried out.
Deze rechtvaardige riep het uit.
Comma.
Comma.
And the Lord delivered him.
En de Heer bevrijdde hem.
Lord!
Heer!
Help me!
Help!
And I do it again.
En ik doe het opnieuw.
And we should.
En dat moeten we ook doen.
Always ask for deliverance.
Vraag altijd om bevrijding.
Always.
Vraag altijd.
Always.
Altijd.
Ask for deliverance.
Vraag om bevrijding.
But.
Maar.
Understand.
Begrijp ook.
He has a purpose.
Dat hij een plan heeft, een doel heeft.
That you would know him as Emmanuel.
Namelijk dat je hem leert kennen als Emmanuel.
God with me right in this fiery furnace.
God die bij me is hier midden in deze vurige brandende oven.
Because his purpose is to bring greater freedom.
Want zijn bedoeling is om een grotere vrijheid te brengen.
Greater holiness, which means greater separation.
Een grotere heiligheid, wat betekent een groter apart gezet zijn.
I have come to this one conclusion.
En ik ben tot deze ene conclusie gekomen.
Trouble and difficulty is not done until God says it's done.
Moeite en problemen zijn pas voorbij als God zegt dat ze voorbij zijn.
You can cry out for deliverance and you should.
Want je kunt het uitroepen om bevrijding en dat moet je ook doen.
But you need to understand.
Maar je moet begrijpen.
He will probably change your heart first before he changes your circumstances.
Dat hij vrijwel zeker eerst je hart verandert en dan pas je omstandigheden.
Which you signed up for transformation.
Want jij hebt namelijk ja gezegd tegen een proces van transformatie.
This is how I think it works.
En dit is wat ik geloof hoe het werkt.
You and I are in the prayer room.
Jij en ik zitten in de gebedsruimte.
Oh God, I love you so much.
Oh God, ik hou zo
veel
van
u. You're so kind to me. You're so kind.
U bent zo lief voor mij.
Transform me.
Verander mij.
Make me into your image.
Maak mij meer zoals u bent.
And the prayer goes up to heaven.
En het gebed stijgt op naar de hemel.
And God hears it.
En God hoort het.
Oh, I love him.
En hij zegt, oh, ik hou van hem.
Angels.
Engelen, kom eens, kom eens, kom eens.
Send him trouble.
Stuur hem moeite. Stuur hem problemen.
Give him problems.
Geef hem problemen.
I mean, really.
Ik bedoel echt. Geef hem problemen.
That may seem sarcastic.
En dat klinkt misschien een beetje sarcastisch voor jullie.
Trouble comes in two ways.
Maar moeite komt op twee manieren.
You'll believe me about one, you won't believe me about the other.
En de ene zul je me zeker geloven en het andere zul je me niet geloven.
But please believe me.
Maar geloof me.
Number one.
Als eerste.
Which most of us believe.
En dat zullen de meesten van jullie direct beamen.
Trouble comes through major difficulty when everything breaks.
Problemen of moeite komt in je leven als er grote problemen zijn, als alles gewoon afbreekt om je heen.
Which usually means I don't have the resources that I need.
En dat betekent meestal ik heb niet de vermogens of datgene wat ik nodig heb.
I don't have the honor that I want.
Ik heb niet de eer die ik zou willen.
And my context around me is pressuring me continually.
En er is voortdurend druk vanuit de context waarin ik leef.
People are against me.
Mensen zijn tegen mij.
The teacher is calling from school. My son was in a fight.
De leraar van school belt me weer eens op dat mijn zoon weer eens in de problemen is geraakt.
The washing machine broke and there's water all over the
floor. De wasmachine is ermee gestopt en er is water over de hele vloer.
There's no food in the refrigerator.
Er is geen voedsel in de koelkast.
And I'm just bugged.
En ik zit me gewoon dwars.
That's the way that most of us think.
En dat is de manier waarop de meeste van ons denken aan moeite.
But there's another way that trouble comes.
Maar er is nog een andere manier waarop moeite komt.
The second way is when everything works.
Want de tweede manier is als alles juist lekker gaat.
Everything is successful.
Alles lukt.
Your hands touch something and it turns to gold.
Je handen raken iets aan en het verandert in goud.
That's a different kind of trouble.
Dat is een heel andere vorm van moeite.
And most of us are saying, give me that kind of trouble.
En de meeste van ons zeggen, geef mij maar meer van dat soort moeite.
But the problem is,
maar het probleem is,
that's the more dangerous of the two.
Dat het meer gevaarlijk is van die twee.
Because in that success,
want in dat succes,
we often internalize it.
maken we daar meestal iets, ja, verinnerlijken we dat.
Instead of giving thanks for it.
En in plaats van dat we er dankbaar voor zijn en dank voor geven aan God.
We take ownership of it.
Maken we het iets tot iets van onszelf.
And therefore our prayer life stops.
En als gevolg daarvan stopt ons gebedsleven.
Humility is broken.
Nederigheid begint weg te gaan uit je leven.
I start to think of myself higher than I should.
En ik begin hoger over mezelf te denken dan ik werkelijk zou moeten doen.
It is actually the more dangerous of the two.
Dus het is in werkelijkheid de meer gevaarlijke van de twee.
Okay, so let's bring this in to a close now.
Dus laten we dit gewoon tot een einde brengen.
Are you with me so far?
Zijn jullie nog bij me allemaal?
Now, so we've been talking about on an individual level.
Dus we hebben het hier over iets wat op individueel niveau gebeurt in je leven.
But let me give you another eye view of this, a bird's eye view.
Laat me nog een hoger point of view geven vanuit, zeg maar, in vogelvlucht over dit onderwerp.
I just gave you understanding.
Want ik heb je zojuist inzicht gegeven.
For why God has not given in his promises to Israel yet.
Waarom hij nog niet ook zijn belofte aan Israël heeft vervuld.
He's sending them more trouble like the first type.
Want hij stuurt ze nog meer moeite van die eerste soort.
To humble them.
Om ze nederig te maken.
To drive them to their God.
En om ze te drijven om naar hun God toe te rennen.
That their spirit would be right.
Zodat hun geest rechtvaardig kan worden.
Because the fullness of his promises for that nation.
Want de volheid van zijn beloftes voor dat volk.
Is to make good on the covenants that he's offered them.
Is om alles waar te maken wat hij in zijn verbonden met hen beloofd heeft.
So he's forming and he's fashioning their nature and their character first.
Dus hij is eerst bezig om hun natuur, hun karakter te vormen.
Because the total purpose of trouble, no matter how it comes.
Want het volledige doel van moeite, op welke manier het ook naar je toe komt,
is that you stand firm in your identity under attack.
Dat je krachtig, standvastig staat in je identiteit, ook als je onder aanval, onder vuur ligt.
And your identity is that you are a son and a daughter of God, period.
En jouw identiteit is dat je een zoon, een dochter van God bent, punt uit.
No matter what your context is telling you,
wat jouw context jou ook zegt,
that is your identity.
Dat is jouw identiteit.
And it takes time to get the human heart believing that.
En het kost tijd voordat het menselijk hart dat werkelijk gelooft.
Because we generally in our immature way.
Want oprecht in onze onvolwassenheid.
Think that our context and surroundings is what God thinks of us.
Denken we vaak dat wat er om ons heen gebeurt, onze omstandigheden, dat dat is wat God over ons denkt.
So when everything is breaking.
Dus als alles om ons heen afbreekt.
God, you must hate me.
God, u moet me wel haten.
And when everything's going well.
En als alles goed gaat.
I barely talk to God.
Praat ik nauwelijks met God.
Wow, God, thank you for that blessing.
Nou, God, bedankt voor die zegen.
You must think I'm doing really good.
U denkt vast dat ik het geweldig doe.
You search your own heart.
Doorzoek je eigen hart.
I think the scriptures prove this.
Want ik geloof dat de schriften dit bewijzen.
The life of David proves
this. Het leven van David bijvoorbeeld bewijst dit.
And can I honestly say?
En kan ik je eerlijk zeggen?
That many ministers on the earth today.
Dat veel mensen in bediening vandaag de dag.
That have power coming from their ministry.
Die kracht zien gebeuren in hun bediening.
I mean demonstrative power. Power that we can see.
Ik bedoel kracht die echt zichtbaar is, die demonstratief is.
It is very difficult to carry that.
Het is heel moeilijk om dat te dragen in je leven.
And not let that attach to your identity.
En dat niet deel laten worden van jouw identiteit.
That's the dangerous crossover moment.
Want dat is namelijk het gevaarlijke punt van oversteek.
When you think, oh, God must think I'm doing well because he's given this to me.
Waar je subtiel gaat denken, oh, God zal wel geweldig over mij denken omdat hij me zo zegent met dit.
Watch out.
Pas op.
Because God gives power,
want omdat God kracht geeft,
does not mean that my life is holy and
betekent
private.
Dat nog helemaal niet dat mijn leven heilig en recht is.
His power on any minister is not his statement of agreement with his character.
Want zijn kracht op welke bediening dan ook is op geen enkele manier bevestiging dat hij het eens is met hun manier van leven of hoe hun karakter gevormd is.
It's just that he wants to love his people.
Het is gewoon dat hij liefde wil geven aan zijn volk.
So he releases power.
Dus hij geeft kracht.
We're the ones that take it to our identity.
Wij zijn degene die dat vaak toepassen op onze identiteit.
Last thing.
Het laatste.
In the story of David.
In het verhaal van David.
David was anointed 3 different times.
Is David 3 verschillende keren gezalfd.
I have a personal opinion about those anointings.
En ik heb een persoonlijke mening over die zalvingen.
Because we're all seeking the anointing.
Want weet je, we zoeken allemaal naar zalving.
Lord, give me your anointing.
Heer, geef mij uw zalving.
Shaka marabaraba.
Dat dus.
Now that's good.
En dat is oké.
And we should ask for that.
En het is goed dat we daarom vragen.
When I do extended fast, I ask for an increase of Holy Spirit power.
Als ik een langere tijd van vast heb, vraag ik oprecht ook om een toename van de kracht van Heilige Geest in mijn leven.
But I have to remember that if that power comes,
maar ik moet mezelf herinneren dat als die kracht komt,
it's going to come with a little bit of trouble,
dat er ook een stuk moeite bij zal komen,
to keep me humble,
om mij te helpen om ook nederig te blijven.
So I'm going to call a lady a cow at the altar instead of a queen.
Bijvoorbeeld dat je iemand een koe noemt als ze naar voor gebed komt in plaats van een koningin.
He's just gonna help me.
Hij gaat me gewoon helpen.
David was anointed 3 times to be the king.
David is 3 keer gezalfd om de koning te zijn.
I have a personal opinion about those anointings.
En ik heb een mening over deze 3 zalvingen.
I believe those anointings.
Ik geloof dat deze zalvingen
were an increase in the power of grace to love God in a new place.
Waren een toename van genade om God lief te houden naar een nieuw niveau.
Not mostly an increase of anointing and power to minister, raise the dead and stuff like that.
En niet primair een zalving om meer kracht te hebben om doden op te wekken en allerlei grote dingen te doen aan de buitenkant.
The anointing was to give him grace.
De zalving was bedoeld om David genade, kracht te geven.
Give him mercy.
En barmhartigheid te geven.
To stand in a new season of life.
Om in een nieuw seizoen van zijn leven toch opnieuw te blijven staan.
Face the difficulty that would come.
Om alle moeite en problemen te weerstaan die zouden komen.
And not surrender his identity.
En niet zijn identiteit op te geven.
It wasn't mostly about the power to do.
Het was dus niet vooral om de kracht om allerlei dingen te doen.
It was empowerment to be.
Het was een bekrachtiging om te zijn.
He needed that anointing as he stepped into Saul's court.
Hij had die zalving nodig toen hij binnenstapte in het hof van Saul.
He needed that anointing when he stepped into Hebron.
En hij had die zalving nodig toen hij binnenging in de stad Hebron.
Because his men were a mess.
Want zijn mannen waren echt een grote puinhoop.
The season of Hebron was not about David, it was about his men who were just totally messed up.
Want het seizoen in Hebron ging niet zozeer over David, maar ging over al die mannen die bij hem kwamen die werkelijk in de knoop zaten.
And then third anointing was in his season in Jerusalem.
En de derde zalving was voor zijn seizoen in Jeruzalem.
Jerusalem was the most treacherous season.
Want Jeruzalem was de meest bedriegelijke stad.
His greatest victories,
zowel zijn grootste overwinningen
and his worst sins,
en ook zijn diepste zonden, zijn slechtste zonden
took place in Jerusalem.
Hebben plaatsgevonden in Jeruzalem.
My friends, in view of God's mercy,
vrienden, met het oog op Gods ontferming,
we don't give him a kiss and walk away.
Geven we hem niet maar een handkus en dan gaan we weer.
We see what he's done.
We zien wat hij gedaan heeft.
His willingness and his compassion to change our position.
Zijn bereidwilligheid en zijn compassie om onze situatie te veranderen.
And offers us this new way of life.
En hij biedt ons deze nieuwe weg van leven aan.
In his mercy and in his compassion and his willingness he does this.
In zijn barmhartigheid en zijn compassie en zijn liefde geeft hij ons dat.
And so when we say yes,
dus als wij ja zeggen,
it marks our heart.
Dan wordt ons eigen hart gemarkeerd.
It grips our heart.
Het grijpt ons hart vast.
And it calls forth out of us.
En het roept uit ons naar buiten.
A gratitude that we desire to stay with him the rest of our days.
Een dankbaarheid en een verlangen om de rest van ons leven bij hem te blijven.
So we start to separate ourselves.
Dus we beginnen onszelf apart te zetten voor
hem. He calls it holiness.
En hij noemt dat heiligheid.
It's pleasing to him.
Het is aangenaam voor hem.
He can enjoy us.
Hij geniet van ons.
It meets our weakness.
En het geeft antwoord op onze zwakheid.
So our purity, our impurity is dealt with.
Dus onze onzuiverheid wordt mij afgerekend.
And our weakness is dealt with.
En onze zwakheid wordt mij afgerekend.
So therefore, if he loves us,
Dus omdat hij van ons houdt.
Provided his mercy.
En hij heeft voorzien in zijn ontferming.
Provided for our purity.
En hij heeft voorzien voor onze zuiverheid, onze reinheid.
Made provision for our weakness.
Hij heeft voorziening gegeven voor onze zwakheid.
Then there is literally nothing blocking our way.
Dan is er letterlijk niets meer wat ons kan blokkeren om naar binnen te gaan.
At least from his side.
In ieder geval vanuit zijn kant.
The way is open.
Is de weg open.
Come boldly in who you are.
Kom vrijmoedig met wie je bent.
And get what you need.
En kom ontvangen wat je nodig hebt.
For your time of trouble.
Voor jouw tijd van moeite.
Amen.
Amen.